Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van generatie op generatie en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen en zijn verbond om die hun bekend te maken. Zingen wij ook daarvan in Psalm 25 en daarvan het eerste en het zevende vers. Psalm 25, de versen 1 en 7. Ook vanmiddag weten we ons verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen, met de wereldkerk. En wij belijden met die kerk samen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij op Psalm 64 het 10e vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden betrouwend op de Heer alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl zij hem hun harten wijden, zijn naam belijden. En ieder belijden met mij in zijn of haar hart het volgende. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Algemene Christelijke Kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Bidden wij nu samen om de verlichting met de Heilige Geest bij de opening van het woord van God. Heilige, almachtige, eeuwige God. God van Israël, Vader van onze Heer Jezus Christus. U, de drie enige, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, roepen wij aan. Nu we hier samengekomen zijn in deze tweede dienst, op deze eerste dag van de week. Hier, maar ook thuis, of waar we ons ook bevinden, komen wij tot u met een gebed om vergeving. Om uw genade, dat u ons aanziet in de Zoon van uw liefde, wanneer wij hier samenkomen om het woord van u te horen. Wanneer wij samenkomen om bemoedigd, maar ook opgescherpt en opgeroepen te worden, want u weet wat we nodig hebben. En hoe ons leven er op dit moment aan toe is, hoe wij er zelf aan toe zijn. U kent onze gedachten. U weet wat we gesproken hebben deze dag tot hiertoe. U kent het diepste van onze ziel, nog meer dan wij onszelf kennen. Uw ogen doorlopen de hele aarde en u ziet alle mensenkinderen. Daar zouden we van kunnen schrikken. Maar Heer, als dat het alleen zou zijn, dan zouden we hier niet kunnen bestaan en staan voor uw aangezicht. En daarom bidden wij u, wij dan wetende de schrik des Heren, dat wij elkaar ook mogen opscherpen, maar ook oproepen om op u te vertrouwen. Bewegen wij de mensen tot het geloof, zegt uw woord en zegt de apostel Paulus. En dat dat ook vanmiddag mag doorklinken, dat wij mogen zien dat u niet ophoudt om ons te roepen tot geloof, tot bekering, maar ook dat wij het leven met u leven in de heiliging. En zo ook iets mogen uitstralen van dat licht dat u hebt doen komen in deze wereld. Naar het woord van uzelf, de Heer Jezus Christus, dat u hebt gezegd, gij zijt het licht der wereld. En dat kunnen wij niet. Daar komt van onze kant niets van terecht, wanneer u ons niet verlicht met uw Heilige Geest, wanneer uw Geest niet in ons werkt en woont. En daarom bidden wij u, ontfermt u zich over ons en zie ons aan in de Heer Jezus Christus en wilt u genadig onze zonden vergeven, maar ook zo vervullen met uw Heilige Geest, dat wij niet anders kunnen dan uw naam groot maken, ons verwonderen over wie u bent. En die verwondering, Heere, dat bidden wij u, daar bidden wij u om ook nu, dat ook dat vanmiddag mag plaatsvinden, dat u doorgaat, ook in deze tijd, ook in een tijd van afval, een tijd waar zoveel niets meer met u te maken willen hebben. Het kan ons ook in eigen gezin en eigen familie gaande zijn, dat we het contact kwijt zijn met een kind of meerdere kinderen op geestelijk niveau. Heren, wij bidden dat u ze wilt trekken en dat u ons ook hier wilt bemoedigen, dat u doorgaat en dat uw verbond met Israël, met uw kerk, zal blijven tot in eeuwigheid. En dat alleen door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, wij bidden, laat zo deze dienst tot lof en eer zijn van uw naam, dat wij klein worden in onszelf en u groot wordt. Hij moet wassen en ik minder worden, zei Johannes de Doper. En dat mogen wij ons ook wel zo aantrekken, dat wij niet anders kunnen dan tot u komen in verootmoediging en in die kleinheid, om ons te verwonderen over uw majesteit, uw heerlijkheid, uw genade, uw barmhartigheid voor zondaren. Dat bidden wij u uit genade. Amen. De schriftlezing is vanmiddag uit 1 Koningen 19. 1 Koningen 19, we vallen dan in een stuk van de geschiedenis van Elia. Vlak daarvoor heeft hij een geweldige ervaring gehad op de berg Karmel. En heel het volk was daarin meegekomen en ze hadden geroepen, de Heer is God, de Heer is God. En 400 Baal profeten waren gedood. Een overwinning voor de Heere, zou je kunnen zeggen, en voor zijn dienst. Maar dan komt die slang, dan komt die tegenstander. En daar lezen we van in 1 Koningen 19. En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had en allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen, Zo doen mij de goden en doen ze daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levenswil en kwam te Beersheba. Dat in Juda is. En liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen en in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom. En bad dat zijn ziel stierve en zei, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En zie, toen roerde hem een engel aan en zei tot hem, sta op, eet. En hij zag om en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zeide, sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht dezelfde spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. En hij kwam al daar in een spelonk en vernacht al daar en zie, het woord des Heren geschiedde tot hem en zeide tot hem, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven. En zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En ziet, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurde de bergen en brekende de steenrotsen voor den Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. En de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem, die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem, ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus. En ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult ge Jehu, de zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden, dat Jehu hem die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal, en die van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000 alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. Hier eindigt de schriftlezing. Dit is het woord van God. Zalig die het woord van God hoort en het bewaart in het hart. Het gelezen gedeelte is ook de stof voor de verkondiging. En ik heb boven de preek geschreven: als alles duister is, ontsteekt God zelf een lichtend vuur dat nooit meer dooft. En dan horen we over een geestelijke strijd, over een hemelse versterking en een toekomst vol van hoop. Als alles duister is, ontsteekt God zelf een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Over een geestelijke strijd, een hemelse versterking en een toekomst vol van hoop. We gaan ons nu voorbereiden op de verkondiging. Dat doen we naar de collecte die wordt gehouden. En dan zingen wij uit Psalm 86, de versen 4, 8 en 9. De collecten voor deze dienst zijn: de eerste is voor de eredienst, de tweede collecte is voor de schulddelging, de derde collecte is voor het onderhoudsfonds. Van harte bij een ieder van u aanbevolen. Dan heb ik namens de kerkraad de volgende afkondigingen voor u. Aanstaande woensdag 12 november is er weer een seniorenmiddag. Adeline Stam van de stichting Voor Elkaar, vakantieweken, zal een presentatie verzorgen. We beginnen om 3:00 en de inloop is vanaf 2:30 in de middag. Omdat de ambtstermijn van de volgende broeders verstrijkt, ontstaan er binnen de kerkenraad eind dit jaar de volgende vacatures. Ouderling Arjan Baarsen, niet herkiesbaar. Ouderling Hermar Bon, herkiesbaar. Ouderling Auke van Sloten, herkiesbaar. Jeugdouderling Jan Post, niet herkiesbaar. Diaken Joost de Ridder, herkiesbaar. Diaken Jan Romkes, herkiesbaar. Ouderling kerkrentmeester Reinier Koert-Bakker, ook herkiesbaar. Daarnaast ontstaan er 2 extra vacatures voor 1 ouderling kerkrentmeester en 1 diaken in verband met uitbreiding van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. De kerkenraad verzoekt de gemeente om tegen de herkiesbare broeders geen namen in te dienen. Voor de overige vacatures verzoeken wij u schriftelijk en ondertekend aanbevelingen van mannelijke beleidende leden te doen, die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Deze aanbevelingen kunt u tot uiterlijk zaterdag 22 november inleveren bij de Scriba. Tot zover deze afkondigingen. Voor de genoemde data geldt Deo Volente. Gaan we nu naar de collecte zingen uit Psalm 86, de genoemde verzen. Na de verkondiging zingen wij zonder na de aankondiging Psalm 56, de versen 5 en 6. Psalm 56, 5 en 6. Gemeente, misschien heb je het ook gehoord, kwam een keer langs via het nieuws. Werknemers melden zich steeds vaker ziek en ook langer ziek. Werkdruk en ongewenste omgangsvormen op het werk zijn er de oorzaak van. Ziekteverzuim, burn-out en dat soort dingen. Je zult er maar mee te maken hebben. Het kan ook zomaar hier onder ons zijn. Loopbaan, coaches, genoeg. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond, die bureaus die jou willen helpen, professionele bijstand willen geven als je in zo'n situatie bent. Nou denk ik niet, met alle respect voor professionele hulp, dat Elia daar zo mee opgeschoten zou zijn. Met een loopbaancoach. Met iemand die hem zou helpen hoe hij het verder zou moeten gaan doen nu hij in de situatie is waarin hij gekomen is. Elia. Zijn naam betekent Yahweh, de Heere is mijn God. Maar ook dat is op dit moment voor hem moeilijk. Hij heeft er al een heel traject op zitten. Het moment dat hij is op de plaats waar ik het straks ook over heb, voelt hij zich meer als dat hert dat verlangt naar water, aan de jacht ontkomen. Aan de jacht ontkomen, ja. En de jager is een koningin. Nou, we hebben van gelezen. Izebel. Maar Izebel, die staat haar mannetje. Die laat niet over zich lopen. En zo in de omgang met Agab deelt zij de lakens uit. Dat gebeurt natuurlijk wel eens vaker. Maar dat was daar bij Agab en Izebel wel helemaal duidelijk. Wie daar de regie had in dat paleis. Agab, wat maak je me nou? Die Elia, heb jij die zomaar laten gaan? 400 profeten van mij gedood. En dan denken daarmee weg te komen. Izebel neemt korte metten. En ze stuurt een bode naar Elia om het hem duidelijk te maken. Het zal jou vergaan zoals jij met die profeten van mij hebt gedaan. We zouden vandaag zeggen kop eraf. Wie heb ik dat vaak horen zeggen? Nou, het hoofd. Geef mij het hoofd. Ja. Op een schotel. Johannes de Doper. Ook zo'n koningin. De vrouw van Herode. Vreselijk. Als je daaraan denkt. Elia moet eraan geloven. Maar waar moet hij aan geloven? Wat is hier eigenlijk aan de hand? Ze is niet zomaar iemand tegen een profeet. Het is niet zomaar een persoonlijke rancune. Maar het gaat hier over een geestelijke strijd. Een geestelijke strijd? Ja, een geestelijke strijd. Want het is die Izebel uiteindelijk om die God van Israël te doen. Die God die zij niet kan uitstaan. Haat. Tegen de God van Israël. En dat is de geestelijke strijd. Waarop de Karmel, ja, de overwinning is behaald. Dat de Heere heeft laten zien dat hij boven al die macht en al die goden staat. En dat vuur uit de hemel is gekomen. En het volk heeft geroepen, de Heere is God, de Heere is God. Komt die tegenstand, die tegenwerking en die tegenstander. Ik hoorde, vanmorgen ging het over die slang, hè. Nou, dat is die, hè. Althans, als het gaat over die tegenstander. De geestelijke strijd. En weet je dat wij daar nog steeds middenin zitten? Ja, dat weet je natuurlijk wel. Maar dan moeten we af en toe wel eens even weer bij bepaald worden. Dat alles wat er ook in onze tijd gebeurt, staat in dat kader van die geestelijke strijd. Ook wat er met Israël gebeurt. Wat er in de kerk gebeurt. Wat er in de politiek gebeurt. Want het is iedere keer weer het oude liedje. Dat er geen plek is voor God. Geen plek is voor zijn woord. En dat ook hier onder ons. Nou, misschien, ja, in Urk is het misschien, nee. Ook in Urk, op Urk moet ik zeggen. En onder ons, die strijd plaatsvindt. Dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Zoekende wie hij zou kunnen en mogen verslinden. En als het hier gaat in Nederland over de Joodse en christelijke wortels, moet het laatste restje uitgeroeid. Izebel, ze is springlevend als het daarover gaat. Maar de Heere heeft toch gezegd, onder u zijn mijn eeuwige armen. Ja, dat was toch in die preek van Mozes. En dat was die laatste preek die Mozes heeft gehouden toen het volk Israël op het punt stond. En dat was die jonge generatie, want de meesten waren door het ongeloof gestorven in de woestijn. Maar die nieuwe generatie die krijgt het van Mozes te horen. Als jullie straks in het land zijn, dan zullen eeuwige armen onder je zijn. En dan ben ik je woning. Ja, dat had God gezegd. Dat geldt ook voor vandaag, voor het Joodse volk vandaag en voor de kerk. Hè, dat God nog steeds klaarstaat om dat volk ook vast te houden en ons te beschermen. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Het gaat niet buiten die geestelijke strijd om. En zodra Elia dat doodsbericht heeft ontvangen, weet hij geen andere mogelijkheid dan op de vlucht te gaan. En hij gaat met zijn knecht. En na een poosje laat hij die knecht achter in Beersheba. Min of meer een veilige plek misschien. En dan gaat hij zelf verder. Elia. De man van God. De profeet. Op de vlucht. Zoals zoveel ook vandaag. Op de vlucht voor vervolging. Op de vlucht voor andere omstandigheden. Elia, de man van God. En na een dagreis, dan redt hij het ook niet meer. Dan lukt het niet meer. En dan zakt hij neer onder een jeneverboom. Of wat het dan ook geweest is. Bremstruik vertalen ze. Of jeneverboom. Dan heeft hij maar één ding nog over. Dat is een gebed. En dat gebed, het is Heere. Het is genoeg. Neem nu mijn ziel. Wat is dat? Is dat een man die een burn-out heeft? Nee. Nee. Elia. Hij zit hier in een geestelijke, ik noemde het al een geestelijke strijd. Het is een moment dat hij die strijd die hij gestreden heeft niet meer verder kan strijden. Dat hij de kracht mist, dat hij niet een burn-out heeft, maar je zou kunnen zeggen een burn-in. Dat dat vuur voor de Heere zo in hem brandt, maar dat hij niet meer het kan opbrengen, het niet meer mogelijk voor hem is om voor God te ijveren. En dan zegt hij op een gegeven moment, ook hier nu, Heere, het is genoeg. Laat mij maar bij u komen. Dat. Los mij maar af van mijn post. Dat is zijn verlangen nu. Ik hoor iets van Psalm 4. Hè. En dan even in andere woorden. Alleen bij u ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen. En wonen in een veilig huis. En dan kan hij niet anders dan hopen. Hij neemt niet zelf het leven in de hand. Nee. Maar hopen dat de Heere hem tot zich neemt. Zijn knecht. Dat het genoeg is. Kun je het begrijpen? Nou ja, begrijpen. Moet je in zo'n situatie zijn natuurlijk, hè. We zitten hier allemaal rustig en is niemand hier die om het geloof wordt vervolgd. Maar hier zie je een man van God. Die niet ten einde raad is, maar die een diep verlangen heeft om bij de Heere thuis te komen. En dan gaat hij zo slapen. En dan, ja, misschien neemt de Heer hem wel in zijn slaap weg. Maar Elia, heb je het dan niet meer in je hart? En wat we, en dat zal hij toch ook gekend hebben en geweten hebben in Psalm 93. Uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. En al wat u ooit beloofd hebt, zal toch bestaan? En zoals Jesaja het later zou zeggen, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten, mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Dat betekent niet, ja, de Heere doet onbegrijpelijke dingen, maar dat de Heere vasthoudt aan zijn eigen woord. En dat er geen woord van de Heere ter aarde zal vallen, weet je dat dan niet meer, Elia? Dat God altijd zal doen wat hij heeft beloofd. Ja, maar in deze geestelijke strijd is hij het zicht daarop even kwijt. Dat kan, hè? Dat je het zicht kwijt bent op Gods belofte. Dan weet je het wel, maar je kunt er niet meer bij. Heer, waar bent u dan? Wat is dat? Ja, de ogen van de Heere doorlopen de ganse aarde. Hij kent alle mensen, kinderen en zeker die hem vrezen. En is daar ineens die, ja, misschien zo even zo'n aanraking of een stootje. Terwijl hij ligt te slapen en hij wordt wakker en wat ziet hij? Hij ziet niemand. En dat was een teken van boven, van een engel, ja. En dan ziet hij een koek liggen en dan ziet hij die fles met water. En dat is natuurlijk welkom als je zo in zo'n situatie bent, in zo'n woestijn. En hij drinkt het en hij eet het en hij gaat weer slapen. Moet je dan niet begrijpen dat het een wonder is? Nou, Elia, hij ziet het op dit moment niet. Hij gaat weer slapen. En dan moet de engel voor de tweede keer eraan te pas komen. Om het hem te zeggen. En weer met dat eten. En weer met dat water. En dan weer met dat woord. Sta op. Neem eet. Want de weg zou voor u te zwaar zijn. Zie je dat voor je? Wat? Nou ja, die Elia. Maar ik zie er nog iets anders. Ik zie hier Elia als een voorafschaduwing van die ene. Die daar ook alleen worstelde. Terwijl zijn discipelen sliepen. Waakte hij. In die geestelijke strijd die hij moest strijden in Gethsemane. Toen alles op hem afkwam. Toen de schuld van de wereld op hem afkwam. Toen hij riep. Vader, indien gij wilt, neem deze drinkbeker van mij. Het is te veel. De angst te groot. Elia een voorafschaduwing van hem. En toen die engel kwam en hem versterkte. Elia, hij heeft het eten en het drinken ontvangen als een versterking van God. Ja, hoe zit jij hier? Hoe zit u hier? Hoe zijn we hier bij elkaar? Ik zei net, de ogen van de Heere doorlopen de ganse aarde en hij ziet alle mensenkinderen. Is er iets? Zit je ergens mee? Ben je soms ook het zicht op de belofte van God kwijt? Het gaat in het geestelijk leven niet zo van een glijbaan hoor. Altijd excelsior en altijd maar beter. Je kunt ook wel eens heel diep zitten. Dat je het kwijt bent. En dat er toch een verlangen is om, ja, zoals Elia, om afgelost te worden. Ik denk aan uw oud-predikant, dominee Beens, die daarmee geworsteld heeft. Zijn laatste maanden waren erg moeilijk. Maar daarvoor ook wel. Afgelost te mogen worden van zijn post. Maar soms ook het zicht op de belofte kwijt. Het gaat niet vanzelf. Maar wat zegt nou de Heere? Wat zegt hij nou vanmiddag ook tegen je? Ik zie je wel. Die engel kwam bij Elia. En vanmiddag komt het woord hier. Als een hemelse versterking. In die geestelijke strijd. En hij zegt, geef dat van jou maar. Waar jij geen kant mee uit kunt. Maar aan mij. Ja? Geef het maar aan mij. Dat van jou, dat schiet niet op. En dat is allemaal onder de maat. Ook dat geloof van je is onder de maat. Geef het maar aan mij. En neem dat van mij. Als dat het van jou is. Dan zie ik die tafel. Dan zie ik dat avondmaal. En dan zegt hij. En hij zegt het ook hier vanmiddag. Dit is mijn lichaam dat voor u vergoten is, gebroken is. En dit is mijn bloed dat voor u vergoten is. Zie je? Het kwam van Elia van de andere kant. Hij kon het niet meer. Het is genoeg, zei hij. Maar de Heere zegt, nee, ik heb nog wat voor je. Doe mij een teken ten goede. Zo komt de Heer met zijn woord, met zijn belofte ook hier vanmiddag. Geef dat van jou maar aan mij. Dan krijg je dat van mij is voor jou. genade, vergeving en bemoediging. Ik ben je niet vergeten. Ik zie je wel. Ik ken je wel. Ik weet wat je nodig hebt. Een nieuwe schepping ben je in mij. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Ken je dat? Dan heb je geen grote woorden meer. Ik heb alleen maar verwondering. En Elia? We lezen er niks van. Was je nog in een andere, nog in diezelfde stemming? Was je in een andere stemming gekomen? Er staat alleen dat hij stond op en at en dronk. En hij ging door de kracht der zelfverspijs, ja dat wel, 40 dagen en 40 nachten. En dan moet je altijd opletten als er staat 40. En dat betekent is van, het is een bepaald termijn, het is een tijd van voorbereiding. Hij krijgt die versterking, maar tot een bepaalde tijd ter voorbereiding op. Zoals Mozes 40 jaar zich moest voorbereiden op het leiderschap van Israël. Israël 40 jaar in de woestijn. Jezus 40 dagen. En hij leed honger, staat er. Hier de profeet Elia, gesterkt door God. Ja, bemoedigd met hemelse kracht en hemelse versterking door die engel. Maar de pelgrim is nog niet thuis. Hij moet nog. Want er is nog niet alles gezegd. Wat? Nou, dat zul je horen. Aangekomen op de berg Gods, precies die omgekeerde weg, zoals Israël van de Sinaï naar het land Israël is getrokken, naar Kanaan, zo trekt deze man Gods van Kanaan naar de berg Sinaï. Was dat een opdracht? Nee. Het staat er niet, maar intussen was het wel de leiding van God dat hij daar uitkwam waar de Heere hem wilde hebben. En daar zit hij dan, na 40 dagen nachten gelopen in die spelonk. En dan die stem en het woord des Heeren kwam tot hem. Wat maakt u hier, Elia? Weet de Heere dat dan niet? Ja, dat weet hij. Hij weet wat jij doormaakt. Elia was gesterkt, maar nog niet alles was gezegd. En met die vraag komt het open. En dan komt het erop in één keer allemaal uit. En dan zegt hij, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood en ik alleen ben overgebleven. En zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Nou, is het glas nou leeg? Ja. Nou ja. Elia heeft het gezegd. Wat heeft hij gezegd? Ik ben alleen overgebleven, ja. Je zou kunnen zeggen, dan lijkt dat een beetje of hij iets van een soort slachtoffer voelt. Nee, nee, het is die geestelijke strijd, ook hier. En het is hier duidelijk wat de Heer Jezus heeft bedoeld met die woorden, zalig zijn die treuren. Waar treurt Elia over? Hij treurt over de zonde van het volk. Ze hebben uw altaren afgebroken, ze hebben uw profeten gedood. Er is een treuren over de zonde. Ja, dat is noodzakelijk. Dat onze zonde leren kennen. En dat je leert bidden tot God. En dat dat ook echt in je leven doordringt. Dat je genade nodig hebt en niet anders meer kunt dan zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Dat is een droefheid naar God die in bekering werkt tot zaligheid. Dat is noodzakelijk. Maar er is ook een treuren over de zonde van anderen. Over de zonde van het volk. Zalig zijn die treuren. En dat is wat Elia hier doet. En dat spreekt hij hier uit. Als wij denken aan 80% van de Nederlandse bevolking die niks meer met God wil hebben. Lig je daar wel eens wakker van? Hebben we het daar wel eens over? Nou ja, je hebt het erover, ja, dat het in Nederland en straks met, ja, wat voor regering zullen we nou krijgen en zo. Maar zalig zijn die treuren. Die het daar moeilijk mee hebben en die dat bij God brengen. Heren, hoe moet het nou verder? Als de altaren worden afgebroken, als de laatste restjes van het joods-christelijke en alles wat te maken heeft met het woord van God eruit moet. Als alles maar kan wat wij denken dat moet kunnen. En mensen van hetzelfde geslacht en abortus en noem alles maar op. Deze week, een week voor het leven. Maar je voelt de spanning. Wij zijn in een geestelijke strijd. En dat is de wereld die steeds verder gaat. En wij zitten er zelf ook bij. Wij zijn er deel van. Dat ook ons denken vergiftigd kan worden. En dat die, om maar even nog noemen, dat die slang ook bij ons binnen kan komen. En dat we zo langzamerhand gehypnotiseerd worden. En denken, joh, nou ja, wat geeft dat nou? En is dat nou allemaal zo erg? Zalig zijn die treuren. Ze hebben uw altaren afgebroken, uw profeten met het zwaard gedood. Waar zit u? Waar zit jij? Als het daarover gaat. Of vind het wel goed? Als Elia het uitgezegd heeft bij de Heere, dan zegt de Heere, kom nou eens. En dan gebeurt dat, ik ga dat nu niet dramatiseren, dat hij moet gaan staan en dan gebeurt dat geweldige. En dan is die in één keer die enorme wind en die rotsblokken vallen bij die aardbeving en het vuur uit de hemel. Maar in geen van deze dingen is de Heere. Geen antwoord dan op het moment dat die stilte valt. Daar in die woestijn bij de Horeb. En we denken even terug aan Mozes. Hè, die ook zo'n ervaring heeft gehad. Toen hij vroeg om het aangezicht van God te zien. Dat hij zijn gezicht bedekte. En Elia bedekte zich met de mantel. Want wat er nu gebeurt. Dat is zo heilig. God openbaart zich. In die stilte. En dan klinkt die stem. Nou ga ik het allemaal eens uitleggen, Elia, hoe het allemaal zo gekomen is en wat je moet doen. Nee. Er komt er weer die vraag. Wat maakt u hier, Elia? Wat is de Heere God toch een vader, hè? Wat is die toch? Toch een God van barmhartigheid. Hoezo dan? Nou, dat hij je nou nog een keertje vraagt, vertel alles maar. Zeg het maar. Zoals een vader een gesprek kan hebben met zijn jongen of met zijn meisje. Je voelt dat er wat is. En de Heere weet dat er wat is, ook met u en met jou. Hij weet waar het misging. Hij weet waar je het moeilijk mee hebt. Toe, zeg het nou maar. Je mag het nog een keer zeggen. En dan komt het er ook nog een keer uit. En dan zegt Elia weer dat hele verhaal. Ja, al zou je het 10 keer moeten zeggen of 100 keer. De Heere wacht tot je alles hebt gezegd waar je het moeilijk mee hebt. Is er nog iets? We hebben het wel eens over een veilige kerk. Nou, hier ben je veilig.
om het voor de Heere te zeggen: Heere, er zit een knoop in mijn ziel. Heere, het lukt mij niet om het zicht te houden op uw belofte. Heere, ik zie wat er allemaal gebeurt in mijn gezin. Ik zie dat kind, ik zie die jongen afdwalen, ik zie dat meisje afdwalen. En ik voel me zo machteloos, Heere. Wat heb ik dan misgedaan? Wat heb ik dan fout gedaan in de opvoeding? Gooi het er maar uit, zeg het maar. Zeg het mij maar, zegt de Heere. Ik weet waar je het moeilijk mee hebt. Of het nou dit is of dat. En zo ook als je moet zeggen: Heere God, is er voor mij nog genade? Dan komt dit. Ik zou bijna zeggen, een heel onverwacht antwoord. Dan zegt hij: ga maar heen. Ga maar heen. Ga keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus. Nou zeg. Nou denk je, ja, nou heb je alles tegen de Heere gezegd en dan komt de Heere met zijn vertroosting. En dan stuurt hij op pad. Elia moet op pad. Waar moet hij heen? Hij moet naar Syrië. Maar Syrië kun je niet bereiken dan dat je langs Izebel komt. Levensgevaarlijk. En dan moet hij iets doen wat hij totaal niet had bedacht of had kunnen bedenken ooit. Dan moet hij een zeker Hazael in Syrië tot koning zalven. En als hij daarmee klaar is, moet hij in Israël een zekere Jehu zalven. Maar waar gaat het over? Nou, hier gaat het over. Dat God zegt: jij kunt de weg kwijt zijn, jij kunt het soms niet meer weten, jij kunt soms geen zicht meer hebben op mijn belofte, en je kunt het misschien niet meer weten hoe het verder moet, ook in de wereld niet, ook met je gezin niet, ook met Nederland niet, maar ik heb de touwtjes in handen en de Heere regeert. Dat ben ik, zegt de Heere voor jou, Elia. Dat ben ik ook voor mijn volk. Want ik zal die Hazael een zwaard geven en die zal die goddeloosheid van Israël en die Baaldienst teniet doen. Hij zal Achab klein krijgen. En als daar nog mensen van overgebleven zijn, zal Juda het karwei afmaken. Ik zal een einde maken aan die goddeloosheid. En ik zal nog 7000 toen overblijven die de knie voor Baal niet hebben gebogen. Ik zal zorgen voor een toekomst vol van hoop. En dat gaat zo langs die weg. Ja, uiteindelijk, als we die geschiedenis verder lezen, heeft Elia dat niet zelf gedaan. Dat heeft hij mogen overgeven aan Elisa. Die zalving van Hazael, die zalving ook van Jehu. Maar het feit dat de Heere hem hier zegt: ga heen, dat betekent ook voor ons vandaag dat we met wat we ook soms moeilijk vinden doorgaan. En vasthouden en blijven vertrouwen dat de Heere zijn woord waar maakt en dat het koninkrijk van God dat gekomen is ook zal komen. Waar bidden we om als we bidden dat uw koninkrijk mag komen? Dan bidden we: Heere, gebruik mij maar, neem mij maar mee ook in die beweging van uw dienst in dat koninkrijk. Zijn hier Elia's? Ja, maar ik ben niet zo. Nee. Al zou je alleen je handen vouwen en zeggen: Heere, gedenk uw volk, gedenk Israël, gedenk Nederland, maar gedenk ook uw belofte dat u uw woord zult waarmaken. En dat zal ik doen, zegt de Heere. En nog verder. Als alles donker is, als alles duister is, ontsteekt God een lichtend vuur. Want over Elia heen en door Elia zal die profeet komen. Zal ik hem zenden, mijn zoon, en op hem zal de heerschappij zijn. Hij zal vrede zijn. Hij zal koning zijn. De Messias, Jezus Christus. En zo laat God aan Elia en ook aan ons vandaag weten dat het hem niet uit de hand loopt. Ga heen, keer terug op uw weg. En die grote profeet, die ook priester is en koning, hij zal zelf sterven onder het zwaard. Maar hij zal koning zijn. En zo zal een toekomst zijn vol van hoop. En nu de vraag, ben jij daarbij? Waarbij? Bij die 7000. Ja, maar het zijn toch Israëlieten? Ja, je moet het nog vermenigvuldigen, want straks zal het zijn één grote. Zal het 144.000 zijn uit alle geslachten van Israël. Maar dan één grote schare die niemand tellen kan. Maar wat als je daar nog buiten zou staan? Daarom wekt deze geschiedenis ook op tot een oproep tot bekering. Als we nog niet weten dat Hij onze God en zaligmaker is, dan is vandaag de dag, nu het moment, het uur u, om niet alleen je zorg en nood uit te storten voor de Heere, maar je knieën te buigen en te zeggen, Heere, o God, wees ook mij de zondaar genadig. Dat er toch niemand uitgesloten zou zijn. Je moet toch niet aan denken dat je hier op zondag 9 november in de kerk, in de Bron hebt gezeten in Urk en je gaat voor eeuwig verloren. Dat wil je toch niet aan denken. En het is wel een ernstige boodschap en oproep. Ik heb nog, ja, ik zal, zegt de Heere, overdoen blijven 7000. Maar hij ligt ook voor ons op de knieën. Hij kwam heel dicht bij Elia, bij de jeneverboom. En hij gaf hem via die engel voedsel. Maar hij ligt ook als het ware hier op de knieën. Stop nou. Stop nou waar je mee bezig bent. Wat jou van God afbrengt. Hè? Of het nou verkeerde sites zijn die je bekijkt. Of fantasieën in je hoofd. En stop nou en laat je nou met God verzoenen. Het kan nog. Het is nog niet te laat. Laat je met God verzoenen. Dat is de roepstem van de profetisch woord dat zeer vast is. Het is nog niet te laat. Kom. Dat je ook bij die 7000 mag behoren die Hij zal doen overblijven. En dan zie ik Elisa. Zie ik Elia gaan. Ja, nu nog moet hij verder. Hij moet nog een stukje gaan. Door de strijd en door de zorgen. Er is nog veel strijd die gestreden moet worden. En veel gebed dat gebeden moet worden. De pelgrim is nog niet thuis, maar hij komt wel thuis. En dan zal hij het kleed overgeven, zijn mantel aan Elisa. En daarna zal de Heere zeggen, nou is het genoeg. En heeft hij hem opgenomen. Zie ik ook in Elia weer dat beeld van de Heere Jezus. Elia bij die nevenstruik Gethsemane. Elia die in die geestelijke strijd zit, maar die ook is opgenomen in heerlijkheid. En nog één keer zien we hem terug, hè, op die berg van de verheerlijking. Ja, wie zijn daar? Mozes en Elia. En ze staan om Jezus heen. En de discipelen, die zijn verwonderd. En ze zijn zo verwonderd dat ze willen blijven. En Petrus zegt, laat ons hier tabernakelen maken voor u een, voor Mozes een en voor Elia een. Maar dan verdwijnt dat visioen. En het was niet alleen een visioen, het was ook een werkelijke verschijning van Elia en Mozes bij de Heere Jezus. En dan staat er aan het eind en ze zagen niemand dan Jezus alleen. Nou, als dat nou overblijft van de preek. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. En in hem. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Ja? Mag je het overnemen? Vandaag nog. De vrijspraak. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Zo waar, zo zeker. Als het woord waar is. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Die toekomst. Dat is die toekomst. Vol van hoop. Dat we in en uit en door hem. Die doorgang mogen hebben door de dood. In het eeuwige leven. Want wie heimwee hebben komen thuis. De pelgrims. Of het nou dominee Beens is, of Jan of Piet, of wie je dan ook bent. Als je in de Heer Jezus bent, mag je dat weten. En buiten hem is geen leven, maar een eeuwig verderf van onze ziel. Kom, hier ben ik. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Amen.
Laat ons samen danken en bidden. Heer, uw grote naam zij geprezen dat u doorgaat. Waar de duivel probeert als de tegenstander van uw werk af te breken. Dat u uw belofte gestand doet. Dat de poorten van de hel, de gemeente, uw gemeente, niet zullen overweldigen. En dat is ook in de tijd van vandaag onze zekerheid, ons houvast, onze enige troost. Te midden van alles wat er gebeurt en ook wereldwijd in oorlogen, in vervolging, in opkomend antisemitisme. Dat u, Heere God, doorgaat, maar dat ook wij geroepen worden om uit te gaan, om uw opdracht te vervullen, om het woord van u over te dragen, over te brengen. Als het niet met woorden kan, dan zichtbaar in onze houding in ons gebed. En zo ook dienstbaar mogen zijn in uw koninkrijk. Maar dan alleen vanuit die grondslag, vanuit dat fundament, dat we ook zelf weten wie u voor ons bent. En dat we daar ons hebben over leren verwonderen en blijven verwonderen. Dat uw genade ook aan ons is betoond. Heer, zo mogen wij ook verder gaan in deze dag. En wij bidden dat u onze gezegende avond wil geven. Dat u zelf het woord met ons mee wil laten gaan. Dat het woord ook zijn kracht doet in het leven van elke dag. En ook in ons eigen hart en in ons leven, als we dat mogen hebben als een gezin en ook als in onze relatie of hoe we dan ook staan en welke situatie wij ons ook in bevinden. Heere, wij bidden voor de zieken, ook in het bijzonder bidden we voor Petra Ras van Rotholm, die deze morgen in het ziekenhuis is opgenomen met een blinde darmontsteking. Heere, wij bidden dat u ook haar nabij bent en wij bidden om kracht en spoedig herstel. Zo dragen wij hier de gemeente aan u op met de ambtsdragers die niet meer herkiesbaar zijn en de ambtsdragers die nog wel herkiesbaar zijn. Wilt u ook daarin leiding geven door uw Heilige Geest dat de vacatures weer vervuld mogen worden, dat zo ook uw gemeente hier geleid wordt. Ook de dienaar van het woord die u hebt gesteld, om die bedding wilt u ook hem gedenken en ook elke dag weer opnieuw bemoedigen, kracht geven om zijn werk ook hier te mogen doen als herder en leraar. Zo bidden wij voor uw volk Israël, Heere, breng uw volk op de plek waar u het wil hebben. Ja, dat is niet alleen het land, maar ook voor de wereld dat het een licht mag zijn. En dan zal er ook gerechtigheid geschieden, ook naar de volkeren toe, naar de wereld om hen heen. Heere, dat bidden wij ook voor de regering, ook nu nog demissionair. We weten niet wat er allemaal nog kan komen, maar wij bidden om wijsheid, om de leiding van uw geest bij de formatie die aanstaande is, dat uw woord en uw wet ook in acht genomen wordt. Wij bidden ook voor deze week, wat ook genoemd wordt, week van het leven. Wij bidden voor hen die worstelen, ook met moeilijke omstandigheden als het gaat over een zwangerschap of andere dingen die op hen afkomen. Wij bidden dat u ook wegen wil geven, uitzicht wil schenken in die complexe situaties. Zo bidden wij om de komst van uw koninkrijk, die toekomst vol van hoop die u hebt beloofd. En waaruit wij ook mogen leven in verwondering dat u doorgaat, nu en tot in eeuwigheid. En in het nieuwe Jeruzalem, dat zal neerdalen uit de hemel, dat wij daar ook dan deel van uit mogen maken. Daar bidden wij u om, uit genade, om Jezus wil. Amen. Ons slotlied. Dat is Psalm 26, vers 7 en 12.
gaat u nu allerheen in vrede, u en jij, en ontvang de zegen van de Heer en laat u ook door die zegen dragen hier en thuis, of waar u ook bent. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u en jou genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.